van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De eerste lezing zijn de eerste 9 verzen uit de eerste brief uit de Bijbel aan de gemeente te Korinthe. De eerste 9 verzen. En we beantwoorden dat met het zingen van Psalm 33, 2 en 7. En u zult vast hier en daar in liederen ook wel ergens het woord trouw van God voorbij zijn horen komen. Daar zijn ze ook op uitgekozen en uitgezocht. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sosthenes de broeder. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze Heer. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis. Naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave of geen gave van de geest ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, daar met verlangen naar uitziet. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is trouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Gezang 149, het eerste en derde couplet willen we met elkaar zingen als amen op de tweede lezing vanmorgen, Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 11. En ik doe dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 11 willen we met elkaar lezen. En zingen gezang 149, 1 en 3 als amen op die lezing en tijdens het voorspel krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de hulp aan mensen die uw diaconale gaven. En dat doe ik vanmorgen uit een nieuwe Bijbelvertaling, omdat ik dat net even een mooiere vertaling vind. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die Hem lief heeft en die doet wat Hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Maar ieder die Hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven. De Heer zal hem niet laten begaan, Hij laat hem persoonlijk boeten. Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zorgvuldig in acht. Psalm 84, het derde en zesde vers willen we met elkaar zingen als amen op de preek. 3 en 6 van 84. En in de verkondiging wil ik vooral stilstaan bij het negende vers van 1 Korinthe 1. Waar Paulus volgens mij ook dat Oude Testament, tenminste de Torah, maar ook Deuteronomium 7 in zijn achterhoofd heeft. Waarin het gaat over de trouw van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je hoeft echt niet gestudeerd te hebben om te zien dat de kerk moeilijke tijden doormaakt. De gevolgen van kerkverlating in West-Europa is inmiddels zichtbaar in elke gemeente. En dat is een beetje lastig om misschien wel hier te zeggen. Ik bedoel, dat hebben jullie misschien al jaren aan de lijve ondervonden. Maar de gevolgen van kerkverlating in West-Europa is inmiddels zichtbaar in elke gemeente. Ook op het eiland waar ik vanmorgen vandaan ben gereden, Goeree-Overflakkee, heb je kleine dorpsgemeenten die je ziet krimpen en die je ziet verschralen. Dus we hebben het niet alleen maar over grote steden. Ik kan me nog voorstellen als je in Amsterdam bent of in Rotterdam, dat je dat dan daar eerder ziet. Maar we hebben dus het echt niet alleen maar over grote steden. Ook die kleine dorpen dus op het platteland zien met ledenogen het aantal kerkgangers afnemen. Statistische gegevens die bevestigen dat ook. Je kunt ze downloaden op de website van de Protestantse Kerk. En dan zie je dat binnen 10 jaar het ledental van de Protestantse Kerk in Nederland met 350.000, ruim 350.000 leden is afgenomen. En wat deze gegevens ook laten zien, is dat de vergrijzing in de kerk, die we kennen van de zorgkosten en onze oplopende kosten voor de zorg omdat de bevolking vergrijst, die vergrijzing die slaat in de kerk harder toe dan dat in de samenleving het geval is. Jongeren weten zich steeds minder door de kerk en door het geloof aangesproken. Op de een of andere manier zijn gemeenten niet in staat om het christelijk geloof met hun leefwereld te verbinden. En dat is zorgelijk. Jongeren zijn namelijk de gelovigen van morgen. Als zij de kerk verlaten, en vanmorgen zijn er ook hier een aantal jongeren, goed om te zien. Als zij de kerk verlaten, wie zorgt dan straks voor het voortbestaan van de gemeente? Ik weet niet hoe dat hier in Ilpendam-Watergang zit, maar durven we daar het gesprek over aan te gaan met elkaar? Of doen we dat niet? Zijn we er ergens terughoudend in, omdat het ons misschien van binnen wel verdriet doet? De grote vraag is, wat doen we eraan? Wat is het antwoord op die vragen die de tijd ons stelt, de tijd waarin wij nu leven? Wat is ons antwoord daarop, als christelijke gemeente? Soms denk ik, zie ik twee soorten antwoorden. Die meen ik te zien. In de achterliggende 4 à 5 jaar dat ik in gemeenten mag voorgaan, denk ik dat ik grofweg twee verschillende soorten antwoorden zie. De eerste is die van gelatenheid. We nemen de veranderingen wel waar en dat zien we allemaal wel gebeuren onder onze handen, maar we zien geen mogelijkheden om dat tij te keren. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms oorzaken waar je niet altijd invloed op hebt. Om maar even een voorbeeld te noemen. Vanavond hoop ik voor te gaan in een kleine dorpsgemeenschap. Je ziet zo'n kerkje, zo'n gemeenschap krimpen. Omdat jonge mensen die trouwen en die gaan ergens anders wonen op het eiland. Of die het vertrekken en verlaten het eiland. Zo'n dorpje vergrijst, zo'n dorpje verschraalt. De leefbaarheid van kleine kernen is dus een groot probleem. En daar kun je als kleine gemeente soms niet altijd invloed op uitoefenen. Maar het kan ook zijn dat we niet in staat zijn om nou echt gezond kritisch naar onszelf te kijken. Naar de manier waarop wij geloven. Waarom we elke zondagochtend en zondagavond misschien wel naar de kerk komen. Waarom u vanmorgen bijvoorbeeld uit uw bed bent gekomen en niet bent blijven liggen. Waarom u elke zondag hier bent. Wat doet u eigenlijk hier? Waarom heeft u al die moeite zich getroost om hier vanmorgen te zijn? Wat maakt dat u hier komt, dat u dit volhoudt, dat u hier wil zijn vanmorgen? Een andere reactie die ik denk te zien, is er een van actie. Naar mijn idee zijn er behoorlijk wat gemeenten die hard aan het werk zijn om proberen dat tij te keren, om allerhande vernieuwingen en veranderingen aan te dragen, om jongeren weer aan te spreken en vertrouwd te laten zijn met het christelijk geloof. om ze weer bij de zondagse vieringen te betrekken. Soms krijg ik dan een onbestemd gevoel. Dan denk ik, is al ons harde werken, is al onze activiteit wel het juiste antwoord? Waar is in al onze bezigheden, in al onze vernieuwingen en al onze plannen en ideeën, waar is ergens de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus? Die vrede waar de apostel Paulus zijn brief mee opent. Laat even er vanmorgen geen onduidelijkheid over bestaan. Onze tijd vraagt om antwoorden. Om visie, om mensen die vooruitkijken, mensen die dingen zien, die ook daarop weten, ideeën weten te verzinnen. We vragen, onze tijd vraagt om visie, vraagt om veranderingen, vraagt om nieuwe ideeën. Het vraagt om antwoorden op de tijd waarin wij leven en dat biedt kansen. Want als we inderdaad met elkaar in gesprek zouden gaan over wat het maakt dat u elke zondagochtend hier bent, wat u ten diepste drijft om naar de kerk te gaan, dat kan kansen bieden. Waarom doen we dat eigenlijk? En misschien moeten we dan vervolgens wel eens naar onszelf kijken, naar al onze activiteiten die wij ontplooien. Als het ware, brengen die ons daarna terug? En moeten we terug naar de kern waar het ons nou als het ware om begonnen is, waar het om te doen is? Dan kunnen we alle ballast, als het ware, die ons hindert om datgene waar het ons nou om gaat, al die ballast kunnen we loslaten. Dat biedt kans, zou ik zeggen. Maar hoe ver gaan we daarin? Belangrijker eigenlijk nog, van waaruit doen we dat? Al die veranderingen, al die vernieuwingen, al onze activiteit. En hoe lang houden we al dat veranderen vol? Zit er stiekem onder al onze inspanningen ergens misschien een laag angst verborgen? Zijn we nog enthousiast over wat we geloven, wie we hier zijn als gemeenschap? Niet zomaar een club mensen die gelijkgestemde zijn, maar mensen die ergens voor komen voor Christus onze Heer. En naast dat we enthousiast zijn, belangrijker nog, hebben we nog vertrouwen in God? De verleiding is groot als we zo'n brief als de vanmorgen lezen, de brief aan Korinthe lezen. De verleiding is groot om de situatie van de kerk te Korinthe te idealiseren. Maar ook Paulus zag allerhande situaties in de gemeente die volgens hem correctie nodig hadden. Korinthe was een havenstad, gelegen op een smalle landtong die het schiereiland, de Peloponnesos, met het vasteland van Griekenland verbond. En sinds de wederopbouw van die stad in de eerste eeuw na Christus bestond de bevolking vooral uit bevrijde slaven. Bevrijde slaven die de status van vrijman hadden gekregen, omdat ze hun sporen hadden verdiend en zich uitzonderlijk ten dienste hadden gesteld van hun heer. En daardoor de status van vrijman hadden gekregen en als het ware naar Korinthe werden gestuurd, omdat dat anders de bevolking in Rome te veel zou beïnvloeden. En die bevrijde slaven, daar waren er heel van in Korinthe. En die bevolking van Korinthe bestond hier en daar nog uit een aristocratische familie, maar merendeel bevrijde slaven. Je kunt dus zeggen, de christelijke gemeente in Korinthe was in elk geval geen verzameling van mensen met aanzien en met status. En de gemeente bevond zich evenmin in het centrum van de samenleving. En onderling ging het ook niet vlekkeloos. Er waren verschillende groepen en partijen in de gemeente en ieder had zo zijn voorkeuren. De ene die was voor Paulus, die was voor Paulus geïnspireerd geraakt en de andere zei nee, Paulus is niet zo goed ter tale en kan zich niet zo goed uitdrukken. Ik ben veel meer voor Apollos die goed in taal was en die zich goed kon uitdrukken. En de andere zei nee, maar ik ben van Christus en ieder had zo in de gemeente van Korinthe zijn eigen voorkeuren en zijn eigen ideeën. En ook op het leven dat de gemeenteleden leidden was nog het nodige aan te merken. Paulus gaat er in zijn brief uitvoerig op in en stuurt de gemeente erin bij. Maar daar begint Paulus niet mee. Dat is niet waar hij zijn brief mee opent. Nee, Paulus begint en opent zijn brief met wat het centrum van zijn bestaan is geworden. Hij start met de bron van zijn enthousiasme en van zijn gedrevenheid, waar Paulus als het ware zijn bed vooruit is gekomen, waarmee hij de wereld is ingetrokken, waarmee hij lange reizen heeft gemaakt. De bron van zijn enthousiasme en zijn gedrevenheid, waar hij al die moeite zich voor getroost, met die bron start hij. Jezus Christus. Eigenlijk zegt Paulus in de eerste 9 verzen: laat Christus in het midden van je leven staan. Dan heb je niets te vrezen. Want dat zegt alles namelijk over wie wij zijn. Geroepen heiligen. Geroepen heiligen. Zo spreekt Paulus zijn gemeente aan. Niet zozeer heiligen in de zin van mensen waar niets op aan te merken valt. Mensen die als het ware in ethisch en moreel opzicht door een ringetje te halen zijn. Nee, veel eer heiligen in de betekenis van apart gezet. Dat je door Jezus Christus aan God bent toegewijd. Waardoor Christus het middelpunt is geworden van je leven. In Korinthe had het getuigenis over Jezus Christus wortel geschoten. Dit getuigenis, dat is de verkondiging die begon bij Jezus zelf. Wat we lezen in het Marcus-evangelie van Christus, in die eerste hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk, Jezus die begon te verkondigen dat het koninkrijk van de hemel erbij gekomen was. Daar begon het mee. En dat getuigenis van Jezus Christus, dat is de verkondiging van de apostelen die daarbij aansloot. Namelijk dat dat koninkrijk van de hemel werkelijkheid geworden is in Jezus Christus. Opstanding uit de dood. Zijn verrijzenis, dat toonde aan dat Jezus Christus niet zomaar één gemiddelde Joodse leraar, wijsheidsleraar was, maar dat er in hem een andere werkelijkheid doorbrak. En toen Paulus dat eenmaal begreep, ging er een wereld voor Paulus open. Ineens stond bij Paulus heel zijn werkelijkheid op zijn kop, al zijn theologische opvattingen, heel al zijn geloofswaarheden, waar hij mee opgegroeid was en waar hij zich in had verdiept aan de voeten van Gamaliel. Niet de minste onder de theologen van die tijd. Al zijn theologische opvattingen, al zijn geloofswaarheden, die stonden in een ander daglicht. God liet de eeuwige Yahweh, God liet in Jezus Christus zijn Zoon deze wereld niet los. Hij liet het niet aan een lot over, maar hij opende die wereld tot op God. Zodat heel de schepping door de gehoorzaamheid van Christus aan zijn Vader tot in de dood. Zodat heel die schepping weer beantwoorden en beantwoorden kon aan de wil van God, de Vader. Dat is waarom wij elke keer kunnen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals die in de hemel gebeurt, laat uw wil ook zo op de aarde geschieden. Want daar waar uw wil wordt gedaan, daar waar uw wil geschiet, daar wordt het leven licht, daar wordt het leven leefbaar. Daar wordt deze schepping open, daar komen mensen tot hun bestemming, daar krijgt de wereld perspectief. Daardoor had de geschiedenis voor Paulus zin. Ontving zijn leven weer perspectief. Er kwam toekomst in. Alles wat wij doen, al onze inspanningen, al onze inzet, al ons werken, al ons streven is niet te vergeefs. Gaat niet op in de mist van een eeuwige cirkelgang. Maar leidt tot iets. Leidt tot de realisatie van het koninkrijk van God. Met Jezus vielen alle puzzelstukjes bij Paulus op zijn plek. Christus stond aan de basis van een nieuwe schepping. Hij vertegenwoordigde als tweede Adam, waar Paulus onder andere over schrijft in de Romeinenbrief. Christus vertegenwoordigde als tweede Adam een nieuwe werkelijkheid. Die van het hemelse koninkrijk. En dat deed iets bij Paulus. Dat was als het ware voor Paulus thuiskomen. Dat zorgde bij Paulus van binnen voor een innerlijke band met Jezus Christus. Dat getuigenis, dat had zo het hart van Paulus geraakt, dat hij niet meer zonder Jezus wilde. Het zorgde voor gemeenschap met Jezus Christus. Het woord daar komen we tegen als je de Griekse taal leest. Het is het Grieks koinonia. Dat betekent zoveel als verwantschap. Een verbinding. Je zou kunnen zeggen, Paulus had sindsdien een verbinding met Jezus. Je kunt het vergelijken met de relatie tussen een jongen en een meisje. Wanneer de liefde groeit, dan verdiept en die relatie zich ook gaandeweg. Neemt de vertrouwdheid met elkaar toe. Dan raakt ook op een gegeven moment het lichaam erbij betrokken. Koinonia betekent namelijk ook omgang hebben met, in seksuele zin. Het gaat dus om de vertrouwdheid en de intimiteit die eigen is aan een relatie. Waarbij heel het menselijke bestaan is betrokken. En dat blijft niet aan de oppervlakte. Dat raakt je innerlijk, dat raakt je van binnen. Laten we eerlijk zijn, liefde komt rechtstreeks uit je hart. Dat blijft niet in je koude kleren zitten. Dat blijft niet aan je vestje kleven. Terugvertaald naar Paulus' omgang met Jezus, betekende dat hij een relatie had gekregen met Christus. En dat bleef bij Paulus niet aan de oppervlakte. Dat bleef niet aan zijn jasje hangen. Maar dat raakte hem van binnen in zijn hart. Heel zijn menselijke bestaan was erbij betrokken. Je zou kunnen zeggen, daar gaf Paulus alles wat hij in de wereld had en in het hier en nu had voorop, omdat hij iets zag wat het hier en nu oversteeg en overstijgt. Waardoor alles hier, in het hier en nu als het ware relatief maakt, betrekkelijk, omdat er een nieuw bestaan gloort in Christus. Heel zijn bestaan was bij Paulus erbij betrokken. Christus stond sindsdien in het middelpunt van zijn leven. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat concreet betekende dat Paulus regelmatig met Jezus sprak in zijn gebeden. En dat hij daarin sprak met een zekere mate van vertrouwelijkheid. En vertrouwdheid, alsof die bij Christus thuis is, kind aan huis. Zoals je dat kunt voorstellen bij een intieme relatie tussen mensen onderling. Daar kun je op een vertrouwelijke manier mee spreken, direct, zonder omwegen. Met je open, met je hart open. Daarom is Paulus zo enthousiast over Christus. Daarom opent hij daar zijn brief mee, ook al was de situatie in Korinthe verre van rooskleurig. Christus vormde het centrum van zijn bestaan. Het leverde voor hem een rijkdom aan kennis en inzicht op. Heel zijn theologische opleiding kwam in een ander daglicht te staan. En wat hij zag aan een nieuwe werkelijkheid doorbreken in de gaven van de geest, dat leverde een enthousiasme bij Paulus op. En dat houdt Paulus ook zien gebeuren in de gemeente te Korinthe. Zijn verkondiging die hij had gebracht daar, dat verkondiging van Christus en van het koninkrijk, dat had effect. Dat leidde ergens toe. Het getuigenis van Christus, dat lag inmiddels verankerd in hun levens. En dat was te zien aan de genadegave, aan de gave van de geest, waar het in de gemeente van Korinthe niet aan ontbrak. Dan hoeft u maar hoofdstuk 12 en 13 te lezen. Het was zelfs zo dat de gemeente daar zoveel geestesgaven had, dat Paulus zei, maar wacht even, je kunt je wel laten voorstaan op de gaven die jij ontvangen hebt. Maar er gaat nog iets bovenuit en dat is de liefde. De liefde vergaat nimmer meer. Het heeft me trouwens vaak verbaasd dat Augustinus daar zo vaak op teruggrijpt, op de liefde. Augustinus kan zeggen, God is liefde. Er zit een ongelooflijke diepte in mensen. Dus God zegt, al onze liefde die wij hebben naar elkaar, daar ergens ligt daaronder verborgen. God zelf die liefde is. En die liefde blijft, vergaat nimmer meer. Ook al zou de gemeente van Christus hier in Ilpendam Watergang verdwijnen. Ik geloof het niet, maar het zou kunnen. Dan blijft de liefde van God, onze Heer. Paulus' verkondiging maakte ook de gemeente van Korinthe enthousiast. Met verlangen keken zij uit naar de openbaring van Jezus Christus. Naar het moment van dat Christus zou verschijnen aan het einde der tijden. En als het ware dat stelde heel hun dagelijkse leven in een voorlopig daglicht. Het maakte het relatief. Alles wat ze hier deden, als het ware, was slechts voorlopig. Het zag uit naar de openbaring van Christus aan het einde der tijden. De rijkdom aan kennis, het inzicht in de wereld en in het menselijk leven door Christus. De overvloed aan genadegaven die ze ontvangen hadden, dat schiet bij Paulus vertrouwen. Als dit nu al het effect is van het getuigenis over Christus, dan komt het ook wat de toekomst betreft van de gemeente te Korinthe goed. Dan komt het goed wat de toekomst betreft. Dan kun je vertrouwen hebben. Want waar het op aankomt, dan is dat de gemeente van Christus Christus in het midden houdt. In gemeenschap met hem leeft. En die gemeenschap die vinden we in de zondagse vieringen. In woord en sacrament. In bidden en Bijbel lezen. En dat schept en onderhoudt die gemeenschap met Jezus Christus. En Paulus zegt, als je nou daarbij blijft, dan hoef je niet bang te zijn. Ook al zijn je omstandigheden verre van rooskleurig. Want God is trouw. God is trouw. Daar bleef ik bij hangen. Omdat ik wel eens denk, ja, hoe snel hebben wij zo'n zinnetje van drie woorden uitgesproken? God is trouw. Maar wat betekent dat nou? Wat moet ik me daar nou weer voorstellen? Kan ik me daar als het ware aan overgeven? Aan God is trouw, want waar zie ik Gods trouw dan aan? Als ik om me heen kijk, als ik kijk naar de kerk in het Westen, hier in West-Europa, als ik kijk naar de situatie misschien wel van onze gemeente, als ik kijk bijvoorbeeld naar wat ik in mijn eigen leven moet meemaken, kan ik dan wel zeggen, God is trouw. Ja, ja, dat moet ik dan eerst nog maar eens zien. Of God trouw is. Blijkt hij wel zo betrouwbaar te zijn? Door te verwijzen naar Gods trouw grijpt Paulus terug op de Torah. De geschiedenis van Israël. Daarin heeft Jahwe de eeuwige geprezen. Zij zijn naam met de daad laten zien dat hij trouw is. In Deuteronomium lazen we over Mozes. Daarom heb ik dat gedeelte gelezen. Lazen we over Mozes die het volk Israël oproept om te kiezen voor een leven dat toegewijd is aan de relatie met God. Want God had immers zijn trouw en zijn liefde getoond aan Israël. Toen hij dat kleine slavenvolkje met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde uit de slavernij, uit alles wat hen gebonden hield. Toen hij hen bevrijdde uit de slavernij en uit de macht van Farao en Egypte. Je zou kunnen zeggen, toen God dat kleine slavenvolkje bevrijdde uit de tang van de economie en van alles wat ons zo gevangen kan houden, van geld en luxe. Toen God Israël bevrijdde met sterke hand, toen liet hij zijn trouw en zijn liefde voor het volk zien. Besef dus goed, zegt Mozes, God is trouw. Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na. En is trouw aan een ieder die hem lief heeft. En naar zijn geboden leeft. Het begint dus weer met het liefhebben van God. Als je God lief hebt, dan is God trouw aan jou en aan ons. Als wij met elkaar, ook al zijn we een kleine christelijke gemeenschap hier in Ilpendam Watergang, als wij God lief hebben, dan blijft God trouw aan ons. De eeuwen door doet hier niemand in Watergang en in Ilpendam het licht uit. En Paulus zegt op zijn beurt, je hoeft niet bang te zijn. En zegt het vanmorgen ook tegen u en tegen mij, je hoeft niet bang te zijn. Zolang Jezus Christus het middelpunt is van je bestaan, dat is waar het om draait. Wij als kerk en jij als individueel gelovige, wij zijn geroepen. Jij bent geroepen tot gemeenschap met Christus. Je bent geroepen tot vertrouwelijkheid. Hij heeft jou uit deze wereld geroepen. Je bent geroepen tot een innerlijk leven in relatie met Jezus Christus. Toen hij jou door het water van de doop liet opstaan tot een nieuw leven. Wij gaan het voortbestaan van de gemeente ook hier niet veiligstellen door op onze lauweren te lusten. Laat dat duidelijk zijn. En we gaan het voortbestaan van de gemeente ook niet veiligstellen door grootse plannen en ideeën te ontwikkelen en te doordenken en die ten uitvoer te brengen. Die mensen dan weer bij de kerk en bij het christelijk geloof moeten brengen. Daar gaan we het voortbestaan van de kerk niet mee veiligstellen. Nieuw elan. Wezenlijke vernieuwing ontvangen we pas echt wanneer we beginnen bij de gemeenschap met Jezus Christus. Bij een innerlijk dat leeft in een vertrouwdheid en een vertrouwelijkheid met de Bijbel en met onze Heer. In woord en gebed, in lied en in sacrament, in gebroken brood, gedeelde wijn, in het water wat we zien. Dan komt er ruimte. Als we dat doen, komt er ruimte voor de vrede. De vrede van God, onze Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is een vrede die je zou kunnen herkennen in de vrede als je thuis komt. Misschien vroeger, bij je vader en moeder. Dan kom je bij Christus terecht. Waar je thuis kunt zijn, waar je niet bang hoeft te zijn. Komt er ruimte voor de vrede van God, onze Vader, in het hart van de gemeente, in jouw eigen bestaan. Volgens mij is het goed om ons zo nu en dan daarop te bevragen. Staat Jezus Christus in het midden van de gemeente, in verkondiging, binnen de kerkenraad, in jongeren- en jeugdwerk, in onderlinge relaties hier in Ilpendam en Watergang. In de dienst aan anderen, aan mensen, in onze diaconale dienst. In beroepingswerk. In het bepalen van beleid en koers van de gemeente. Staat Christus daarin in het centrum. En belangrijker nog, hebben we nog vertrouwen in de trouw van God. In de trouw van God door Jezus Christus, onze Heer. Ik denk dat dat een groot deel van ons enthousiasme uitmaakt. Dan hebben we aan nieuw elan geen gebrek. Wanneer Christus het centrum van ons leven is, dan hebben we niets te vrezen. We zijn door Hem uitgekozen. We zijn door Hem apart gezet, geheiligd. Ik zeg het vanmorgen ook tegen u en tegen jou. En tegen mezelf, heb er maar vertrouwen in. God is trouw. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.